Goedemorgen. Na drie keer moet het goed zijn. Van harte welkom hier in de kerk als u hier iedere zondag komt. Als u te gast bent, fijn dat we hier met elkaar mogen zijn. Ook thuis, als u meekijkt. Misschien vanuit huis, misschien ook al vanaf de camping. Er is natuurlijk een gedeelte al lekker op pad voordat de drukte van de zomer begint. Maar mooi dat u ook op deze manier met ons verbonden kunt zijn en blijven. We mogen elkaar ontmoeten vanochtend en we mogen ook weten dat God hier is. En we geloven dat Hij ons samenbrengt. Vanochtend gaat dominee Bart Visser ons voor. Vanochtend is het thema vooral de liefde. Het is een beroemde tekst uit de brief aan de Korintiërs. Heel bekend, ook rondom trouwerijen bijvoorbeeld. En ook de drie woorden geloof, hoop en liefde komen op heel veel plekken tegen. Hangen aan kettingjes, worden op schilderijen uitgebeeld. En dit hoofdstuk is eigenlijk de climax waar Paulus naartoe werkt in zijn onderwijs over de gaven van de geest. En we zullen in deze dienst ook liederen zingen waar heel veel verschillende vormen van liefde ook naar voren komen. Let maar eens op hoe vaak dat woord voorbij komt en welke vorm van liefde dat dan precies is. Ik wens ons hier met elkaar in de kerk en ook thuis een hele gezegende dienst.
Thema voor deze dienst is vooral de liefde. Nou ja, de liefde, daar is er niemand op tegen, mag ik aannemen. Dan gaat het wel echt goed mis. Maar er zit wel, als je dat woord noemt, denk ik, een hoop variatie in het gevoel erbij. Aan de ene kant misschien een heel groot verlangen. Ja, dat het over de liefde gaat. Of misschien ook wel een beetje cynisme. Ja, ja, de liefde. Ik zou zeggen, laat je verrassen. Wat je er ook bij voorbaat bij denkt of voelt bij dit thema, laat je verrassen door wat de Bijbel, door wat God zelf zegt over de liefde. Ik lees 1 Korinthe 13, het hoofdstuk tussen hoofdstuk 14 waar we een tijdje geleden mee begonnen en hoofdstuk 12 waar het gaat over de gaven van de geest en vooral de profetie. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet. Ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon. En geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort. En ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling. Een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen. Zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En toen ik aan het slot was van het lezen, dacht ik, oh ja, in de voorbereiding zeiden Freek en ik tegen elkaar, eigenlijk moest ik beginnen bij het laatste vers van hoofdstuk 12, waar we de vorige keer eindigden. Waar staat, richt u op de hoogste gave, maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Dus eerst vooral de liefde, voordat Paulus bij dat hoofdstuk 14 verder gaat, waar we dan al bij stilgestaan hebben. Dit Bijbelgedeelte is een van de meest bekende gedeelten, denk ik. Wie kent het niet? Ja, als je nou één of twee zijn, zeker die een hand vast ook niet op. Maar het is ongeveer net zo bekend als Psalm 23. Een gedeelte over de liefde. Ook een gedeelte wat zo bekend is als dat het gaat over de liefde, dat het heel vaak uit de, wat we dan zeggen, context gehaald is. Of wordt. Je citeert het vaak. Er zijn oneindig veel teksten, afbeeldingen, wandspreuken enzovoort te vinden. Met één of meer teksten uit dit gedeelte. Prachtige tekst. Natuurlijk inderdaad over de liefde. Maar allereerst, het staat in een verband. In een betoog of in een uitleg van Paulus, waar hij het heeft over de gaven die God geeft aan de gemeente. En hoe die werken. En hoe verschillend die zijn. En waarom je daarna vooral moet streven. En, ten tweede, het is waarschijnlijk, ik denk eigenlijk wel zeker, een stuk ongemakkelijker dan vaak gedacht wordt. Meer dan een mooie, bemoedigende tekst. In de voorbereiding kwam ik een mooie Engelse uitdrukking tegen. Daar stond van, het ironische van dit gedeelte is dat Paulus bezig is met praising love and blaming people. Het is bijna niet te vertalen in het Nederlands, maar het is een loflied op de liefde. En hij houdt mensen nogal verantwoordelijk voor, nou, laten we eerlijk zijn, vaak een gebrekkige liefde. Praising love and blaming people. Het gedeelte is ongemakkelijker dan we soms misschien doorhebben of waar willen houden. Dat is eigenlijk al meteen duidelijk bij de intro. Waar het gaat over hoe is het eigenlijk zonder liefde. De eerste versen van dit hoofdstuk zijn best wel stevig. Paulus schrijft aan een gemeente, aan mensen die zelf gezegd zouden hebben dat ze heel dankbaar zijn en blij met alles wat ze gekregen hebben, wat God geeft aan gaven en waar ze mee bezig zijn en die zichtbaar zijn. Dat leeft enorm. En Paulus zegt, maar ik moet je even wat vertellen. Al zou je alle talen spreken, zelfs de taal van de engelen. Waarschijnlijk bedoelt hij de klanktaal, de aanbiddingstaal naar God toe. Al zou je het geloof hebben om bergen te verzetten. Al zou iedereen diep onder de indruk zijn van wat jullie presteren en laten zien als gemeente. Al zou je in woorden van deze tijd voortdurend staan te shinen met alles wat je gekregen hebt. Maar het was zonder liefde, was het volledig waardeloos. Dan klinkt wat je zegt, ook maar een beetje met beelden van nu. Dat schallend koper, denk ik altijd bij, ja. Hoe zou je dat nu omschrijven? Ik moest denken aan onze koelkastdeur. Als je die 's nachts om 2 uur open doet, is iedereen wakker. Zo ongeveer. Of wat je zou doen, zelfs waar je anderen helpt, zou als een goedkope pleister zijn die niet werkt. Of als een lege cadeaukaart Ja, je krijgt een mooie kaart voor je verjaardag. Hier kun je besteden bij. Om geen namen, geen reclame. En later typ je de code in. 0 euro. Dat, zegt Paulus, is, al zou je het mooiste zeggen of doen, wat het is zonder liefde. Hij zegt het tegen mensen die juist heel erg ervan overtuigd zijn dat het er best goed uitziet. Misschien er zelfs van overtuigd zijn dat ze best goede voorbeelden zijn. Kijk, zo doe je het. In zekere zin kun je zeggen, hij gaat er in vers 1 tot en met 4 met gestrekt been in. Hij zet je even voor de vraag. Doe je het met liefde of zonder? En dat gaat hij in het volgende gedeelte verder uitwerken. Hoe het eruit ziet met en zonder liefde. En dat is boeiend, want Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. En daarmee kun je het ook wel een beetje daar houden. En hij zegt, nou ja, jongen, dat was wat daar. Maar het gedeelte is terechtgekomen in de hele Bijbel. Het wordt ook hier vanmorgen gelezen. Wij staan er ook bij stil. Het gaat over de gaven en hoe die functioneren. En vers 4 tot 7 zou je kunnen zien als een soort dubbele spiegel. Waarin staat hoe het eruit ziet. De praktijk van het leven. Zonder liefde en met liefde. En de woorden maar even in beeld. Zonder liefde. Paulus, afgunst, jaloezie. Ijdel vertoon. Trots. Kun je het noemen zelfgenoegzaamheid. Letterlijk dat je genoeg hebt aan jezelf. Grofheid. Zelfzuchtigheid. Op jezelf gericht zijn. Snel boos laten maken. Ergeren. Het kwaad aanrekenen. En vreugde over onrecht. Daartegenover, zegt Paulus, met liefde. Er staan de woorden als geduld, goedheid, geloof, hopen, verdragen, in alles volharden, vreugde in de waarheid. Ik zei een soort van dubbele spiegel. En de uitdaging bij het gedeelte is, durf je te kijken, durven we te kijken, durf ik te kijken, en me eerlijk af te vragen van, waar herken ik me? Waar herken ik me misschien het meest? Nou ja, hoe ga je over zoiets nadenken? Ik dacht, ja, weet je, dat zonder liefde zijn dingen, die gaan eigenlijk allemaal vanzelf. Dat hoef je niet te leren. Wij zeggen dan soms, dat overkomt je. Ja, maar je doet het dus wel zelf. Roddelen over anderen. Of op anderen neerkijken. Anderen kwetsen. In Nederland hebben we al jarenlang het gesprek over het recht op beledigen. Dat kan trouwens ook door mensen te negeren. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Juist door niks te zeggen. Of je snel kwaad laten maken. Dat is ook een volkssport tegenwoordig. Je ergeren of kwaad maken over wat anderen doen. Of wat er gepost wordt op social media. Of wat er in de comments staat. Je kwaad maken. Of het net goed denken. Als iemand iets vervelends overkomt, denken of zeggen, ja, dan vraagt hij om. Moet je ook maar niet. Al die dingen trouwens gelden niet alleen voor anderen, maar net zo goed bij gebrek aan liefde voor jezelf. Kun je ook over jezelf net zo hard en net zo kwetsend zijn. Die andere kant, dat is wat je zou kunnen zeggen wat liefde kost. Dat zijn dingen die gevraagd worden. Je bewust een stap in kan zetten. Om geduld te hebben. Goedheid te laten zien. Dus het goede voor hebben met anderen. Los van de vraag of die ander dat verdient. verdragen. Dus ook mild blijven naar die ander als die niet verandert. Geloven. Niet alleen gaat het dan om geloven in God en dat God er is, maar ook geloven dat anderen net zulke mensen zijn als jij en ik, die hetzelfde verlangen aan ervaring. En die net zo goed als jij, als het fout gaat, een nieuwe kans verdienen. Het beste hopen. Dus niet cynisch worden, maar positief. En dat volhouden. Blijven doen dus. Hoe kan je dat? En waarom zou je doen? Waarom zou je kiezen voor die spiegel? Door Jezus. Hij is alles wat er staat aan die rechterkant. Als je het Bijbelgedeelte nog eens leest en je vervangt liefde door Jezus. Jezus is vol geduld, is vol goedheid. Jezus verdraagt. Jezus volhardt. Jezus verblijdt zich in de waarheid. Jezus is Gods volmaakte liefde in de praktijk. Is Gods liefde zichtbaar. Voor jou, voor mij, voor ons. En daarom is het Jezus waar het om draait. En gaat het over Jezus liefde. Een spiegel is namelijk eerlijk. Wat een spiegel niet is, is genadig. Een spiegel is alleen maar hard. Maar Jezus liefde is eerlijk en genadig. Zijn liefde is eerlijk, omdat hij duidelijk maakt dat we zonder die liefde van God hopeloos verloren zijn. Maar hij is genadig, omdat hij laat zien dat hij ons blijvend lief heeft met die liefde die van hem is. Dat was al voordat wij hem lief hadden. En dat blijft zo, ondanks dat wij niet lief hebben, nog niet lief hebben. Zoals God het van ons vraagt. En daarom geldt dankzij Jezus liefde, we hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ook dat je serieus neemt dat Jezus zegt, ik heb dit gedaan om jullie een voorbeeld na te laten. Ik heb jullie gediend, zodat jullie elkaar zouden dienen. Alles doen uit liefde. Liefde om te delen en liefde om in te groeien. Net zoals je van kind naar volwassenen groeit in. Een kind dat opgroeit in de goede omstandigheden, ervaart liefde als een vanzelfsprekendheid. Maar bij het opgroeien ontdek je hoe bijzonder het is. En dat het ook andersom een vraag wordt, een opdracht om zelf lief te hebben. Paulus zegt, daarover gaat het ook als het gaat om de liefde die God van ons vraagt. Het overkomt je. Het wordt je gegeven om niet. Je hoeft er niets voor te doen. Maar God vraagt dat je daarin gaat groeien. En hoe doe je dat dan? Ik heb drie dingen bijgezet. Het begint ermee dat je gaat erkennen. Erkennen heel eerlijk dat je Gods liefde nodig hebt. Het is de tweede ook durven. Blijven geloven en gaan geloven dat God ons lief heeft. En dat zeggen, dat durven kan misschien gek klinken van wat is daar durven aan te durven. Omdat het zo bijzonder is en ook zo kwetsbaar. Dat je werkelijk, ondanks alles, geliefd bent en blijft. Henry Nouwen zei ooit, het kost ons een heel leven om die waarheid ons eigen te maken. Het vraagt de moed om te vertrouwen dat het waar is, ook al voelt het dat je het niet waar bent. In het geheel of soms door omstandigheden. Dus niet alleen die erkenning dus, maar ook de moed om te durven geloven dat God ons lief heeft. En dan ook willen anderen en onszelf gaan liefhebben zoals God ons lief heeft. Ik zei aan het begin, ik kwam dat zinnetje tegen. Dat in dit gedeelte iemand zei, het gaat over praising love and blaming people. De liefde, daar wordt een lofzang op gezongen. En als mens, ja, ontdek je iets van, ja, zoals God ons lief heeft, kunnen wij het niet. Maar die God zegt, niet wat je en hoeveel je gedaan hebt, telt, maar of je het met liefde gedaan hebt. Dat is de enige vraag. Heb je lief omdat God jou heeft lief gehad? Amen.